I'm easy on Martha Floor table. I normally bash.
Broer Jongejan, kinderen, kleinkinderen en verdere familie en vrienden, wij zijn deze middag samengekomen voor de begrafenis van onze overleden zuster Geertrui Jongejan, geboren Schilperoord, die door de heren uit dit leven werd weggenomen op de leeftijd van bijna 86 jaar. Willen we samen eerst het aangezicht van de heren zoeken en hem vragen om zijn zegen en zijn leiding. Heren, wij zijn hier vanmiddag bijeen in ons verdriet en in onze rouw. U hebt een lieve vrouw, moeder en oma, zuster, schoonzuster, uit dit leven weggenomen. Onze zuster Jongejan is lang ziek geweest. En toch kwam haar einde, ook voor degene die zo dicht bij haar stonden, nog snel. Haar levensdraad werd afgesneden. En nu weet u, heren, wat dat betekent voor onze bejaarde broeder, die na zoveel jaren zijn vrouw moet missen. U weet ook wat het inhoudt voor de kinderen en kleinkinderen. En we smeken u van de hoge hemel van uw heerlijkheid, of u hen wilt vertroosten en nabij wilt zijn. Want we voelen het zojuist in deze ogenblikken dat mensen woorden niet echt troost kunnen bieden. Hoe groot de zegen ook is als er mensen meeleven tonen, troosten kunnen ze niet. Uw woord zegt het ons al voor, dat mensen moeilijke vertroosters zijn. Maar nu laat u het zelf horen, dat bij u troost te vinden is, die uitgaat boven de troost die een moeder schenken kan. Heere, wil die troost aan de naaste familie heel in het bijzonder schenken. En nu we deze middag samen zijn in dit korte uur van deze rouwplechtigheid, vragen we of u ons over deze dingen wilt onderwijzen en leiden vanuit uw woord. Wij worden geroepen om het woord te brengen, ook bij deze gelegenheid. Heere, geef ons kracht en genade om het woord te spreken zoals u wilt dat we het spreken zullen. Wil u het gebruiken, ook tot waarschuwing, van die er sterven, ook al gaat het om het sterven van iemand die een hoge leeftijd mocht bereiken en de leeftijd van de zeer sterke mocht overschrijden. Ieder sterven is een roepstem, voor ons allen, voor de kinderen en kleinkinderen, niemand van ons uitgezonderd. Heren, dat dan ook de roepstem klinken mag en de vraag aan ons hart gelegd mag worden of wij bereid zijn. En dat we zo dit heden van de genade, deze tijd die u ons allen geeft, mogen gebruiken om te zoeken dat wat troost geeft in het leven en bij het sterven. Wil u vandaar ook de kracht en de hulp bereiden die nodig is voor ons allen. Bijzonder voor de familie en bijzonder voor broeder Jongejan. Zegen ons, heren, in dit uur. Wij belijden voor u dat wij dat niet verdienen. Onze zonden getuigen tegen ons. En als u met ons zou doen naar onze zonden, ach, dan was er niemand die voor u zou kunnen bestaan. Maar wil u ons aanzien in het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus en in zijn gerechtigheid. We bidden het uit genade. Om zijnentwil. Amen. Ik wil u lezen uit een van de psalmen en dat zal zijn psalm 39. Psalm 39 lezen we samen. Een psalm van David voor de opperzangmeester voor Jedutun. Ik zeide, ik zal mijn wegen bewaren, dat ik niet zondige met mijn tong. Ik zal mijn mond met een breidel bewaren, terwijl de goddeloze nog tegenover mij is. Ik was verstomd door stilzwijgen. Ik zweeg van het goede, maar mijn smart werd verzwaard. Mijn hart werd heet in mijn binnenste, een vuur ontbrandde in mijn overdenking. Toen sprak ik met mijn tong: Heere, maak mij bekend mijn einde, en welke de maat mijner dagen zijn, dat ik weet hoe vergankelijk ik ben. Zie, gij hebt mijn dagen een handbreed gesteld, en mijn leeftijd is als niets voor u. Immers is een ieder mens, hoe vast hij staat, enkel ijdelheid. Sela. Immers wandelt de mens als in een beeld. Immers woelen zij ijdelijk. Men brengt bijeen en men weet niet wie het na zich nemen zal. En nu, wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop die is op u. Verlos mij van al mijn overtredingen en stel mij niet tot een smaad des dwazen. Ik ben verstomd. Ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. Neem uw plaag van op mij weg. Ik ben bezweken van de bestrijding uwer hand. Kastijdt gij iemand met straffingen om de ongerechtigheid, zo doet gij zijn bevalligheid smelten als een mot. Immers is een ieder mens ijdelheid. Sela. Hoor, Heere, mijn gebed, en neem mijn geroep ter oren. Zwijg niet tot mijn tranen, want ik ben een vreemdeling bij u, een bijwoner gelijk al mijn vaders. Wend u van mij af, dat ik mij verkwikke eer dat ik heen ga en ik niet meer zij. Tot zover de lezing van het woord van God uit deze 39ste psalm. Ik wilde kort stilstaan deze middag bij twee versen uit deze psalm, namelijk het 5e en het 8e vers. Psalm 39, vers 5 en vers 8. We lezen daar het woord van God en de tekst voor deze plechtigheid. Heere, maak mij bekend mijn einde, en welke de maat mijner dagen zijn, dat ik weet hoe vergankelijk ik ben. En nu, wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop die is op u. Broeder Jolian, kinderen, kleinkinderen, verdere familie en vrienden. Het is enerzijds niet onverwacht dat we hier zijn voor de begrafenis van uw lieve vrouw, uw moeder en grootmoeder. Al lange tijd tobde ze. En u als naaste familie en bijzonder u als haar man weet hoeveel er de achterliggende jaren getopt is. De laatste weken, heel in het bijzonder, ging het niet goed. En het liet zich aanzien dat, zoals de Bijbel dat zegt, haar aardse huis van deze tabernakel gebroken werd. En toch had u het ook niet direct verwacht dat zondag het einde al zou komen in de vroege morgenuren. In die zin was het toch nog weer plotseling. En zo is aan het leven van haar die u lief was. Het leven van haar die in stilte haar wegging als een zorgzame, lieve moeder, een einde gekomen. Bijzonder de laatste periode is ook voor haarzelf niet gemakkelijk geweest. Al kwam er eigenlijk nooit een klacht over haar lip. Zelfs toen het soms zichtbaar was in de ziekenboeg en in het ziekenhuis, dat ze pijn leed, als je dan vroeg: hebt u pijn? Dan zei ze nee. De laatste tijd is haar leven ook verstild. Ze kon de dingen niet meer zo zeggen, al heeft ze misschien nog wel meer gehoord en begrepen van wat u tegen haar gezegd hebt dan wij denken. Maar veel uitbrengen kon zij niet meer. Ook geestelijk leefde zij een stil leven. En u denkt met mij aan verschillende momenten, ook in het ziekenhuis. Misschien dat toch ontroerende moment afgelopen vrijdag, toen we afscheid namen en zo zeiden van: als het nu maar in uw hart mag leven, en nu, wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop die is op u. Een helder ogenblik. Ze zei ja. En dat met overtuiging. De Heere weet precies hoe dat in haar hart leeft. en wat er in haar hart leefde, dat blijft voor ons verborgen. Maar dat heeft ze zo heel openlijk gezegd. En tegen die achtergrond mogen wij haar overgeven in de handen van hem die volmaakt is in al zijn deugden, in zijn recht en in zijn genade, in zijn heiligheid en in zijn barmhartigheid. En dat is ook de aanleiding, u zult het begrijpen, dat we over deze woorden vanmiddag mediteren. En dan willen we ook over de woorden mediteren zoals ze hier staan. Het zou zeker helemaal in de lijn van uw overleden vrouw en moeder en oma geweest zijn om niet over haar te spreken. Dat hoeft ook niet. Dat mag eigenlijk ook niet in een rouwdienst. Het woord moet in het middelpunt staan, want bij alles wat vergaat, dat blijft toch. En dan zegt het woord van deze psalm ten diepste twee dingen. De dichter David is in moeilijke omstandigheden terechtgekomen. We zullen daar maar verder niet over uitweiden wat dat allemaal mogelijk geweest zou zijn. En hij kan Gods leiding niet begrijpen. Die dingen komen ook in ons leven wel eens voor. Als mensen hun gezondheid afgebroken wordt, als mensen die ons lief zijn sterven moeten, dan kunnen de waaroms ook in ons leven, zelfs in het leven van jonge mensen, geweldig sterk naar boven komen. En hoewel David een man was die God vreesde, kon hij met al die dingen die hem benauwden, het maar niet met Gods eens worden. En hij had zichzelf voorgenomen, zo lezen we in het begin van de psalm, om maar te zwijgen. Maar uiteindelijk werd dat verzwegen raadsel een vuur in zijn binnenste en toen boog hij zijn knieën. En kwam hij met de raadselen van het leven, met de onbegrepen wegen van God in het gebed. Dat is tussen haakjes altijd de beste plaats. Als we met de raadselen van ons leven, als we met ziekte en verdriet, met eenzaamheid en rouw, ook met dingen die we niet verwerken en niet begrijpen kunnen, op de knieën mogen komen en ons hart mogen uitzeggen voor God. En dan bidt David wonderlijke dingen. Iets wat wij misschien helemaal niet zouden verwachten. Toen sprak ik met mijn tong, Heere, maak mij bekend mijn einde. En hoe de maat van mijn dagen is, opdat ik weet hoe vergankelijk ik zij. Waarom bidt David daarom? Dat wist hij toch? Dat het leven een handbreed is, dat heeft hij net gezegd. David wist toch ook wat in de oudste psalm uit de Bijbel staat, de 90ste psalm, waarin Mozes de man van God zegt, zo wij sterk zijn 70 jaar en zo wij zeer sterk zijn 80 jaar. Nou dan weet je toch de maat van je dagen. Ons mensenleven kan heel kort zijn, maar doorsnee wordt het niet veel ouder dan 70 of zo wij zeer sterk zijn 80 jaar. Waarom dan? Heere, maak mij bekend mijn einde en maak mij bekend de maat van mijn dag. Weet u wat een van de redenen is? Een van de redenen is deze, dat David weet dat wij mensen niet zo makkelijk stilstaan bij het einde van ons leven. Dat wij eigenlijk geneigd zijn om de dood uit te stellen. En de roepstemmen die er wat dat betreft in ons leven komen, om daaraan voorbij te leven. En zo was David niet alleen, zo zijn wij allen, u en jullie en ik. En daarom is het zo nodig dat ook dit gebed een plaats krijgt in ons leven. Heere, maak mij bekend de maat van mijn leven, opdat ik weet hoe vergankelijk ik ben. Want kijk, we mogen zo niet doorleven. En daarom is het ook goed dat het woord van de Heere geopend wordt bij een begrafenisplechtigheid, in een rouwdienst en bij het geopende graf. Opdat wij door het woord van de Heere erop gewezen worden dat ons leven voorbij gaat. En dan bedoelt de Bijbel ons niet slechts erop te wijzen dat het leven kort is en dat er vergankelijkheid is, en dat ons leven maar een handbreed is, en kijkt u maar eens naar uw hand, of die nu wat breder is of wat smaller, veel verschil is het ten diepste niet. Een handbreed is zoveel niet, dat is makkelijk te overzien. De Heere wil ons niet slechts laten zien hoe kort ons leven is, maar ook dat in ons leven Hij komt met het woord van zijn genade, met waarschuwingen en bemoedigingen, met lokstemmen en met roepstemmen, opdat wij in ons leven Hem zouden zoeken en de tijd van de genade kostbaar zouden achten. En familie en vrienden, die vraag ligt allereerst vanmiddag voor ons, of we nu jong zijn of ouder zijn, of u hier zit of wanneer ik hier sta, niemand van ons uitgezonderd. Hoe leven wij? Beseffen wij ook te midden van de drukte en de jacht van deze tijd, want dat is inderdaad zo niet, dat onze levensweg een grens heeft en dat wij vergankelijk zijn? En heeft dat ons erbij stilgezet dat wij met God verzoend moeten worden? Anders gezegd, dat wij bekeerd moeten worden. Dat het wonder van Gods genade in ons leven gebeuren moet, want wanneer we zonder de Heer en zonder de kennis van zijn genade zouden sterven, vergeet u het alstublieft niet, dan komt het niet goed, dan gaat het eeuwig verkeerd. Dat laat het woord ons dringend en ernstig en tegelijkertijd vol liefde weten. Het maant ons tot bekering. En als u misschien, wie u ook bent, moet zeggen, ik weet daar niets van. Ik ken de Heere niet, ik ken mezelf niet, ik ken Christus niet. En dat zijn toch wezenlijke aspecten van het wonder van de genade. Dan is het nog de tijd. En dan zegt het woord, let er toch op dat uw dagen kort zijn. En zoek de Heere terwijl Hij te vinden is. Roep Hem aan terwijl Hij nabij is. Kijk, en dan is het niet alleen zo dat in deze psalm een geweldig ernstige en klemmende vermaning gehoord wordt om te leven bij de vergankelijkheid en de kortstondigheid van het leven. Een woord wat ook past bij deze gelegenheid. Want we moeten maar niet vergeten dat uw vrouw, moeder en oma een hoge leeftijd mocht bereiken. Bijna 86 jaar. En dat u vele, vele lange en goede jaren samen met haar hebt mogen leven. Dat is niet ieder gegund. En niet ieders leven wordt zo lang. Laten we niet denken zoals ik laatst iemand hoorde vertellen. Mijn vader werd 90 en mijn moeder werd 87. Dus zal ik ook wel oud worden. Daar is geen enkele garantie voor te geven. En daarom zegt het woord vanmiddag heel indringend, dat ik leer hoe vergankelijk ik ben, een handbreed gesteld. Leef bij de kortstondigheid, om God te zoeken en om het alleen van de Heere te leren verwachten. Want zo loopt die psalm dan door. Als David daar zichzelf aan herinnerd heeft voor het aangezicht van de Heere God, aan de kortstondigheid van het leven en aan de ernst daarvan, dat ik weet hoe vergankelijk ik ben en dat ik de tijd van mijn leven kostbaar ga achten, dan stijgt hij van daar op. In die woorden die altijd weer aangrijpend zijn en vol van betekenis. En nu? Wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop die is op u. Wat bedoelen die woorden te zeggen, ook tegen de achtergrond van heel dit stukje uit het woord van de levende God? Het bedoelt te zeggen dat in het licht van vergankelijkheid en van zonde wij hier op aarde ten diepste niets te verwachten hebben. Want dat zit achter die woorden, mijn hoop die is op u. Dat mag u ook lezen mijn hoop is op u alleen. Zo staat het in de berijming van Psalm 39 heel terecht. Mijn hoop staat op u alleen. David heeft leren inzien dat hier op aarde, bij mensen, in je eigen werken, in je eigen plichtplegingen, of wat niet al, daar is geen verwachting in te vinden. Laten we die Bijbelse lijn ook in onze dagen vasthouden. Een mens wordt niet behouden omdat hij goed is. Het is een zegen uiteraard als we eerlijk en oprecht geleefd hebben. Het is een zegen als we in onze omgeving en familiekring bekend staan als iemand die het goede deed en die het goede voor had. Dat moeten we ook niet verachten. En als we zulke herinneringen hebben, dat mag, dat is in het licht van de Bijbel ook geoorloofd. Maar tegelijkertijd moeten we goed beseffen dat onze goede daden op zichzelf genomen, hoe voortreffelijk ze ook zijn, ons niet kunnen behouden. Dat wij onze verwachting niet mogen stellen op iets wat deze aarde biedt of op iets wat we zelf hebben gedaan of hebben nagelaten. Bekend dichter uit het Engeland van de 18e eeuw zei het niet zonder reden. Niet het offer wat ik breng, niet de tranen die ik pleng kunnen redden, gij alleen. En dat is ook de achtergrond, familie en vrienden, van dit woord. Wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop is op u. David verwacht het niet meer van zichzelf of van mensen. Hij weet dat wij mensen zondaren zijn. En dat al onze werken en onze gerechtigheden, zegt de profeet, voor God niet kunnen bestaan. En daarom verwacht hij het van God. Of liever, daarom verwacht hij het van de Heer. En dan moet u, wanneer u uw Bijbel opslaat en deze woorden leest of naleest thuis, er maar goed op letten, dat David dan benadrukt dat hij het verwacht van de Heere. Dat staat met allemaal hoofdletters in onze vertaling. En dat betekent dat hier gesproken wordt over de Heere als over de God die eeuwig dezelfde is, de eeuwige verbondsgod, Jehovah, Yahweh. Die God die onveranderlijk is in zijn majesteit en in zijn heiligheid. Die God die majesteitelijk is in al zijn volkomenheden en deugden. Die God die ook uit vrije genade zondaren kan en wil zalig maken. Die God die in Jezus Christus een weg tot behoud heeft geopend, opdat zelfs de grootste van alle zondaren, zegt de Bijbel, in hem redding en vergeving en genade zou kunnen vinden. Vrienden en familie, zoeken we het bij hem. Hebben we het geleerd, want ieder die God leert vrezen, leert daar iets van. De een zus, de ander zo, maar allemaal leren ze er iets van. Dat bij ons geen gerechtigheden zijn. Dat we niet kunnen bouwen op iets van onszelf. Dat al onze werken ontoereikend zijn. Dat ook onze eigen gedachten en onze overleggingen geen solide basis zijn. Maar dat het van boven moet komen. Van de Heere moet komen. Wat verwacht ik, mijn hoop die is op u. En wat kan dat een strijd zijn. Een innerlijke strijd als je jezelf leert kennen als een zondig mensenkind. Die tegen God gezondigd heeft en schuldig staat. En als je bij jezelf geen gerechtigheid ontdekt, ja, dan blijft er bij jezelf niets te verwachten over. Maar als dan, te midden van alle vragen en te midden van alle duisternis, toch de zaligheid, zoals het oude avondmaalsformulier het zo schoon zegt, buiten jezelf mag zoeken. Heere, mijn hoop is op u. En wie nu als een arm verloren zondaar in zichzelf het zo bij God leert zoeken, of liever zo bij de Heere leert zoeken, die zal God niet afwijzen. Want wie in zijn armoe en in zijn schuld tot hem de toevlucht neemt, hem of haar heeft hij niet ledig weggezonden. Ik denk, en dat mag ik toch wel even noemen, aan een stukje uit de bekende levensgeschiedenis van John Bunyan. U weet wel, die bekende schrijver van de Christenreis. Toen hij op een gegeven ogenblik met geestelijke nood en met een diep besef van schuld en zonde topte en er maar niet uit kon komen, kwam hem een woord voor de aandacht dat ongeveer als volgt luidde: ziet naar de voorbije geslachten. Of er iemand geweest is die het in zijn nood van God verwacht heeft en die beschaamd is uitgekomen. En Bunyan ging bladeren in de Bijbel om allerlei voorbeelden en teksten te vinden. En hij vond nergens in de Bijbel dat iemand die het oprecht in zijn nood en in zijn schuld van de Heere verwachtte, niet beschaamd is uitgekomen. Waarom niet? Wel omdat God de Heere is. En ik kan dat vanmiddag maar aanstippen wat dat betekent. Dat betekent dat hij getrouw zijn woord houdt, zo lezen we in een van de andere psalmen. Dat betekent dat hij nooit laat varen de werken van zijn handen. Dat betekent dat hoezeer en hoe zwaar mensenkinderen het ook kunnen verzondigen, God in gunst wil neerzien op zondige mensen. En de vraag komt tot ons: zoeken we het daar? Dat we het zeggen, verdiend heb ik het niet. En bij mij zijn geen aanknopingspunten of geen verwachtingen te vinden. Maar dat we een beroep doen. Een heilige eerbied. Maar toch ook met een heilige drang. Pleitend op de naam Heere. Heere, doe het om uw naams wil. Om de naam van de Heere Jezus wil. Kijk, en wanneer zo ons leven is, dat we het alleen van de Heere verwachten, dan wil die God genade geven voor onze schuld. Dan wil die God redding geven als wij onszelf reddeloos verloren weten. Dan wil die God ook kracht en troost geven aan allen die hem vrezen. Want u begrijpt wel, die woorden, wat verwacht ik, o Heere, die allereerst slaan op het innerlijke, op het geestelijke leven en die betrekking hebben op de genade van God, die woorden zijn ook in allerlei andere omstandigheden toe te passen. Want als wij in rouw en verdriet gedompeld zijn, zoals u als kinderen, uw broeder Jonge Jan, u als kleinkinderen bent, dan kun je momenten hebben dat je zegt: waar moet ik het nu zoeken? Waar dan heen? Als het dan ook, wanneer u terugdenkt aan moeder, aan haar ziekbed, aan alles wat daar gebeurd is, wanneer u eenzaamheid moet inleven en het gemis, deze woorden mogen spreken. En nu, wat verwacht ik? Heer, ik kan het nergens vinden, bij mezelf niet en bij anderen niet. Maar mag ik dan het bij u vinden? Mag ik dan bij u schuilen? Mijn hoop staat op u alleen. Kijk, alleen zo zullen we de rouw echt kunnen verwerken. Daar wordt vandaag nogal het een en ander over gezegd en geschreven. En ik zeg niet dat het allemaal verkeerd is wat daar gezegd en geschreven wordt, als we één ding maar niet vergeten. Dat echt verwerken van verdriet en van rouw, dat kun je nooit met behulp van een techniek. Dat kan alleen in deze weg. En nu, wat verwacht ik? Mijn hoop is op u alleen. En zo alleen zal het leven ook verder kunnen. Ook op uw hoge leeftijd. Ook wanneer u straks het verdriet en het verlies meer en meer in moet leven. Zo alleen zal voor de kinderen en kleinkinderen het leven verder kunnen, als ze het zoeken mogen bij deze Heere en bij deze God. En zo willen we ook wanneer we ons over enkele ogenblikken gereed maken om uw vrouw, moeder, grootmoeder, zuster, schoonzuster, onze overleden zuster Jonge Jan, naar haar laatste rustplaats hier op aarde te brengen. Zo willen we ook zoeken onze weg te gaan naar de dodenakker. En nu, wat verwacht ik? O Heer, mijn hoop, die is op u. Amen. Eindigen we samen met dankzegging en gebed. Heren, wij mogen komen voor uw heilig aangezicht en u weet u alle dingen. U weet wat er gezegd is, u weet hoe we luisterden. U hebt het woord zelf gegeven en u hebt ook gegeven om het woord uit te dragen. Wil u het dan zelf zegenen, Heren, en geef dat het tot vermaning en waarschuwing, tot vertroosting en tot onderrichting mag zijn voor ons allen. Wil u geven dat we het bij u mogen zoeken in de weg van de bekering, stervend aan onszelf, wetend dat wij niets verdienen, maar leer ons hopen op u. Wil u bijzonder met broeder Jonge Jan zijn, Heren, gedenk hem op zijn hoge leeftijd, sterk hem als hij straks met zijn kinderen en de verdere familie en ons allen de weg naar de begraafplaats zal gaan. Wil u hem bijstaan? Schenk ook uw bijstand en ondersteuning aan allen die zich met onze overleden zuster verbonden wisten. Aan de kinderen, aan de kleinkinderen, aan de zuster en de schoonzuster. Wil u, Heere, krachten geven. En laat het zo mogen zijn dat we ook op weg naar haar laatste rustplaats op aarde, dat mogen blijven zien. Dat gij, o God, zijt van wie we het verwachten mogen. En nu hebben we die verwachting van onszelf niet. Maar gij zijt nu ook die Heere, die aan mensen die niets hebben dan zonde en schuld, die verwachting en die hoop wilt schenken. Heere, zie op ons allen neer. Zegen ons en gedenk ons. We vragen het in de vergeving van al onze zonden, die ons ook in dit ogenblik hebben aangekleed. Zie ons aan in Christus Jezus, uw lieve Zoon, uit genade. Amen.
Ik wil eerst het woord geven aan de schoonzoon van de overledene heer Kiep.
Het is de behoefte van de familie om enkele woorden van dank uit te spreken. In de afgelopen dagen van droefheid hebben wij ervaren hoeveel met ons hebben meegeleefd. Allereerst willen wij de directie van het rusthuis de Goederee, alsmede het verplegend personeel van de afdeling Grevelingen en Springersdiep, hartelijk bedanken voor hun goede zorgen die aan moeder zijn verleend. We zijn ons ervan bewust dat de zorg aan haar soms erg zwaar was. Toch hebben jullie gedaan wat kon en moest gebeuren. In het bijzonder, zonder daarbij anderen tekort te willen doen, willen wij bedanken de heer Beekendam, Ria Herwig, Loes van Wezen en Agnes Looy. Het heeft ons goed gedaan te bemerken dat de zorg voor jullie dieper en diepere betekenis had. Onze vader blijft straks alleen achter. We hopen dat jullie hem in dezelfde lijn als bij moeder gedaan nog een lange tijd mogen verzorgen. De Heere God geeft u veel zegen op uw werk. Vanaf deze plaats willen we ook de doktoren en het verplegend personeel van de afdeling intern van het ziekenhuis de Dirkvang hartelijk bedanken voor hun zorg tijdens de verpleging van moeder. De warmte waarmee tijdens de achterliggende moeilijke periode moeder werd omringd, was voor ons heel troostvol. De zorg en de behandeling tijdens de laatste nacht waarmee moeder door u werd omringd, was voor ons een aparte troost. Heel hartelijk dank hiervoor. Dokter Wieringa, de huisarts, willen wij vanaf deze plaats ook hartelijk bedanken voor de zorg aan moeder besteed. Dank willen we ook brengen aan de kerkraad van de christelijk gereformeerde kerk van Middelharnis voor de bezoeken aan moeder gebracht. Eveneens hartelijk dank voor de begeleiding tijdens de condoleance en de begrafenis. Jarenlang heeft moeder een vaste plaats ingenomen in de kerkelijke kring en op de vrouwenvereniging. Velen van de ouderen onder ons zullen zich herinneren hoe moeder met vaste stem en op juiste tonatie een hoofdstuk uit de Bijbel kon voorlezen. Haar leven was dienende en het was haar begeerte bezig te zijn in de dingen van Gods koninkrijk. In ons dankwoord willen we zeker dominee Baas niet vergeten. En de afgelopen weken hebben wij uw aanwezigheid zeer op prijs gesteld. U hebt volgens ons meer dan normaal met moeder en vader en de kinderen meegevoeld en meegeleefd. Door uw opgezonden gebeden tot de hemelse vader zijn ons zeer tot troost geweest. En zijn het nog. De tekst uit Psalm 39, die door u zo treffend boven het zwakke hoofd van moeder werd uitgesproken, heeft door Gods genade zijn uitwerking gehad. We hebben de kracht ervaren die van dit woord is uitgegaan. We mogen geloven tot zegen van moeder. Hartelijk dank voor het leiden van de begrafenis en de gesproken woorden. De Heere geven dat ze ons op het hart worden geschreven. Hartelijk dank ook aan de begrafenisbedienaar en zijn helpers en helpsters. Jan, we zijn je dankbaar voor de correcte begeleiding tijdens de week van rouw en verdere plechtigheden. Je werkzaamheden zijn vol prioriteit en een goede zorg geweest. Alle aanwezigen, hartelijke dank voor uw bezoek en uw belangstelling met dit overlijden. Nog een woord van dank, nog een kort woord tot de familie. Pa, na een periode van 56 jaar getrouwd te zijn geweest met moeder, komt nu een moment van scheiden. De banden worden losgescheurd. Het doet pijn. Toch willen we je ook de tekst meegeven uit Psalm 39, waarop moeder zo duidelijk met ja antwoordde. Je kent de tekst. Mogen God geven dat je er houvast in mag vinden. Laat de duivel niet toe in je hart om verwarring te zorgen. We zullen je als kinderen niet in de steek laten. Lange tijd heb je moeder mogen verzorgen en dat was soms heel zwaar, soms te zwaar. De verzorging is weggevallen, er zal een lege plaats ontstaan. De Heere geeft dat Hij zelf de lege plaats zal opvullen. We weten dat het ook in je hart de begeerte is. Haak ernaar, of dat je het ook grijpen mag. Ook de kinderen en de kleinkinderen nog een kort woord. Na een lange spanning is moeder van ons weggevallen. Haar lijden, vooral in de laatste periode van haar leven, was groot. Laten we daar toch niet te lang bij stilstaan. We zijn pa veel dank verschuldigd voor het zo liefdevol verzorgen van moeder. Laten we hem dan ook in de komende periode niet vergeten. Pa zal het nodig hebben. We mogen geloven dat moeder het nu veel beter heeft. God heeft haar naam geschreven op de witte kleursteen. Een naam die niemand kent, dan alleen die hem ontvangt. Moeder heeft hem ontvangen, houd dit vast en put hier troost uit. God geven dat ook onze namen op die wettekeursteen ingegraveerd mogen worden. Ik dank u.
Dan is nu thans de tijd aangebroken uw geliefde overledene aan de schoot der aarde toe te gaan betrouwen. Mag u dan verzoeken om u zich op de volgende volgorde op te stellen voor het vertrek naar de begraafplaats. In de volgauto de heer Jonge Jan, mevrouw Jonge Jan Groenendijk, dominee Baas en ouderling Griesje. Op eigen vervoer in de tweede auto, Huik Aletta, Arwen en Rudy. Auto, Maatje en Leen, Kees Jan. Henk en Klari en Geeske. Auto, Reinier en Petra. En in de zesde auto, Trudy en Pieter. andere familieleden en aanwezigen zich op eigen behoefte bij de begrafenis toe aan te sluiten.
Geachte familie, ik wilde nog met u lezen wat we vinden in het laatste gedeelte van Openbaringen 20 en het eerste gedeelte van Openbaringen 21. En ik zag een grote witte troon. En degene die erop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloot en geen plaats is voor die gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. En de boeken werden geopend. En een ander boek werd geopend, dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, en de dood en de hel gaven de doden die in hen waren, en ze werden geoordeeld. En ieder naar hun werken. En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Dit is de tweede dood. En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan. En de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende, zie, de tabernakel Gods is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen, en ze zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijn, nog moeite zal mee zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zat, zeide, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En hij sprak tot mij, het is geschied. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Die overwint zal alles beërven, en ik zal hem een God zijn, en hij zal mij een zoon zijn. Maar de vreesachtigen en ongelovigen en gruwelijken en doodslagers en hoereerders en tovenaars en afgodendienaars en al de leugenaars is hun deel in de poel die daar brandt van vuur en zilver, het welk is de tweede dood. Zo ver. Mogen wij voor hem danken. Groot en heerlijk God, u die hoog woont en troont, in de hemel uw heerlijkheid. U die de schepper en onderhouder zijt, van alle leven, maar ook de gebieder zijt over de dood. Aan het einde van deze droeve plechtigheden, mogen wij naderen voor uw heilig aangezicht. En door alle droefheid heen, heren, mogen wij uw grote naam nog ootmoedig herkennen, dat alles ook vandaag nog met orde en stichting mocht geschieden. Bovenal mocht uw woord nog gesproken worden, mocht uw woord nog klinken over de dood en graf heen. Ach, heren, zou u dat zelf nog met uw zegen willen bekronen en toepassen aan het hart van ons allen, zodat er nog eeuwigheidsweest uitgeboren mag worden. Want Heer, ook wij, het zij wij jong zijn of oud, wij reizen allemaal naar dood en graf. En we hebben het gelezen uit uw woord, dat ook wij, dat u ook ons allen eenmaal tot u zult nemen, tot u zult roepen, om ons te stellen voor uw heilig aangezicht. En dan zullen de boeken geopend worden, het boek van uw alwetendheid en het boek van ons geweten. En Heer, waar zullen wij ons dan bergen, als onze namen niet staan geschreven, met geschreven met het bloed van Christus, in het boek des levens des lands. O, dat wij dan toch niet rusten mochten, voordat wij rust gevonden mochten hebben, in uw bloed en in uw voorrechtigheid, o gezegende Heer Jezus Christus. Wij mogen in het bijzonder onze oude broeder Jong-Jan aan u opdragen. Heer, ach, zijn levensweg, hoe lang of hoe kort het is, wij weten het niet. Maar zijn levensweg zal hij verder moeten gaan in eenzaamheid. Maar dat dan in die eenzaamheid zijn verwachting en hoop maar van de levende God mag zijn. En dat hij maar gemeenzaamheid mag ervaren met u in de eenzaamheid van zijn kamer. Gedenk hem, o Heere, naar uw warmhartigheden. Wil ook aan de kinderen gedenken en de kleinkinderen, die allen de lege plaats van moeder en grootmoeder zullen missen. Ach, Heere, dat zij ook daarin maar tot u de toevlucht mogen nemen en van u mogen begeren het onvergankelijk leven. Gedenk ook aan de enige zuster van de overledene. Ach, voor haar is het ook een zo'n groot gemis en zo'n lege plaats. O, dat zij ook in deze omstandigheden maar van u mag verwachten. En u hebt het toch ook betoond dat u ook voor haar geen land van uiterste duisternis was. Gedenk ook de enige schoonzuster die hier nog aanwezig mocht zijn. Heer, ontferm die ook zich ook over haar in haar weduwschap. Zo smeken wij van u, Heere, gedenk ons allen nog ten goede naar uw welbehagen. Bewaar en vermeerder uw kerk nog, mocht het zijn ook, door deze roepstem heen. Heere, u wordt toch niet armer van het geven en te rijker van het inhouden. En in de meerderheid van uw onderdanen is toch uw heerlijkheid, o grote koning van uw kerk, die toch steeds nog zondaren toe wil brengen tot een gemeente die eenmaal zalig zal worden en bij wie eenmaal alle tranen uitgewist zal worden, de tranen van rouw, van moeite, van verdriet en ook en bovenal van eigen zonde en schuld. Zo mogen wij hem en ons tezamen u voorleggen en neerleggen aan de voetbank van uw heilige voeten. Verder kunnen wij niet, maar meer hoeft ook niet. Wil dan van uw troon zo neerzien op ons allen tezamen in ontferming en genade. Dat smeken wij van u in de vergeving van al onze zonden. Alleen om Jezus wil. Amen.